Goedemorgen gemeente, ook van mijn kant. Fijn dat we vanmorgen inderdaad weer het woord mogen openen. En dat wil ik inderdaad doen, zoals gezegd, bij het vervolg van Johannes 13 en het begin van hoofdstuk 14. Hij galmt een beetje, klopt dat? Kan hij ietsje zachter anders? Ja? Fijn. En wij beginnen dan vanmorgen te lezen in, even kijken, ja, ik ga toch maar beginnen in vers 31. Toen hij, dat is Judas, dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet ook u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. En Simon Petrus zei tegen hem: Heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem: Heer, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem: zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem: Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen: laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben. En de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Tot zover de schriftlezing van morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stelt u zich eens voor. Je hebt 3 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. In die tijd heb je veel mensen ontmoet en leren kennen. Je hebt ook hele goede vrienden gemaakt met wie je een nauwe band hebt gekregen. Maar ja, na 3 jaar komt de dag dichterbij dat het er een einde komt aan je verblijf in het buitenland. De dag van je terugkeer staat voor de deur, zo gezegd. En dus is het weer tijd om afscheid te nemen van wie je zoveel bent gaan houden. En zo'n afscheid van goede, van intieme vrienden doet vaak pijn, toch? Scheiden doet inderdaad lijden. Of zoals de Fransen zo treffend kunnen zeggen: partir c'est mourir un peu. Afscheid nemen is een beetje sterven. Nou, zo ongeveer laat ook Jezus afscheid van zijn discipelen zich beschrijven. Na 3 jaar komt er een einde aan zijn bediening op aarde. Hij gaat terug naar de Vader in de hemel. En zijn vertrek is voor de discipelen, ja, een beetje sterven. Partir c'est mourir un peu. Maar voor Jezus zal dat letterlijk in vervulling gaan. De volgende dag immers zal hij sterven aan het kruis van Golgotha. Op de avond voor de dag van zijn kruisdood houdt Jezus, zoals we al gehoord hebben en ook 2 weken geleden gehoord hebben, in de bovenzaal in Jeruzalem de maaltijd met zijn discipelen. De Pesachmaaltijd. De maaltijd die herinnert aan de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Maar het is ook de maaltijd, zo hebben we ook gezegd, de maaltijd die verwijst naar de uittocht van Jezus uit de wereld. En daarom neemt hij alle tijd om afscheidswoorden tot zijn discipelen te spreken. En Johannes begint ons gedeelte met de veelzeggende vermelding in vers 30b dat het nacht was. Ja, in de nachtelijke duisternis gebeuren de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, toch? Nog maar een paar dagen immers scheiden, nog een paar uur scheiden Jezus van zijn verraad door Judas en van zijn gevangenneming door de Romeinse soldaten. Nog maar een korte tijd, en dan brengt het kruis inderdaad scheiding tussen de meester en zijn leerlingen. En toch laat Jezus zich niet in beslag nemen door zijn naderend lijden en sterven. Ook nu denkt hij niet aan zichzelf. In die laatste uren gaat zijn aandacht volledig uit naar zijn discipelen. Want er was tijdens de maaltijd veel gezegd en veel gebeurd immers, wat de stemming aan tafel zeer had bedrukt. Wat de discipelen ook beschaamd had gemaakt. Weet u nog wel, ze hadden zitten ruzie aan tafel wie van hen toch wel de meeste was. Wie toch wel de hoogste plaatsen zouden mogen innemen in het koninkrijk van Jezus. Misplaatste trots en hoogmoed was daarvan de oorzaak. Ja, niets menselijkers was de discipelen vreemd. En terwijl ze zo hadden zitten ruzieën, was Jezus van tafel opgestaan. We hebben ook vanmorgen dat weer gehoord. Hij had één voor één de voeten van zijn discipelen gewassen. Inclusief de voeten van de verrader Judas. En met dit slavenwerk had hij, de grootste van allemaal, zich de nederigste getoond. Hij had tot een grote schaamte laten zien hoe het is om elkaar nederig te mogen willen dienen. En vervolgens had de Heere de discipelen meegedeeld dat één van hen hem zou gaan verraden. En opnieuw was dat stof voor onderlinge discussie geweest. Wie van hen had Jezus dan wel niet op het oog? En toen was in vers 30a Judas plotseling opgestaan en weggegaan. En weer had dit aanleiding gegeven tot veel onrust en verwarring. Waarom ging Judas weg? En waar ging hij naartoe? En wat ging hij doen? En of dat dan niet genoeg was, vertelde Jezus als klap op de vuurpijl dat hij hen zou gaan verlaten. Vers 33 zegt: lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook nu tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Kunt u zich een beetje voorstellen wat voor uitwerking dit alles op de discipelen moet hebben gehad? Ja, hoe vooral de woorden van Jezus dat hij hen ging verlaten als een bom moeten zijn ingeslagen. De discipelen waren geschokt. Hun wereld stortte ineen. Hun Jezus, van wie ze zo intens waren gaan houden, zou hen gaan verlaten. Meer dan 3 jaar hadden ze met hem opgetrokken, dag en nacht. Voor hem hadden ze alles overgehad. Zelfs huis en haard verlaten. Ze hadden lief en leed met hem gedeeld. En al die tijd hadden ze naar uitgekeken dat Jezus het koningschap over Israël zou aanvaarden. En nu liet hij zomaar weten dat hij zou weggaan. En notabene dat ze als discipelen, volgelingen, hem nu niet konden volgen. Waar ik heen ga, kunt u niet komen, had Jezus gezegd. Ja, groot was hun verwarring, hun onbegrip, hun ongeloof. Net als wij vol onbegrip en een ongeloof kunnen zijn als wij worden overvallen door het plotseling overlijden van een dierbaar familielid of een hele goede vriend. Als we vergoed worden gescheiden van iemand die ons zeer na aan het hart ligt. En zonder dat we hem of haar afscheid van hem kunnen nemen. Het onbegrip over de woorden van Jezus roept vragen op bij de discipelen. Vragen van Petrus, van Filippus, van Thomas en ook van Judas. En feitelijk zijn het vragen die eigenlijk namens de hele groep gesteld worden. Vragen die, zoals we later ook zullen zien, vragen naar de bekende weg zijn. Maar toch laat Jezus hun vragen niet onbeantwoord. Hij begrijpt de paniek die zich meester maakt van de discipelen. En liefdevol bereidt hij hen voor op wat er gaat komen. Zoals een backpacker die een wereldreis gaat maken, de thuisblijvers vooraf wil informeren over zijn trektocht. Nou, op diezelfde manier bereidt Jezus zijn discipelen voor op zijn vertrek. Hij wil hen laten weten waarom hij weggaat en bovenal waar hij heen gaat. Jezus wil van de thuisblijvers geen spoorzoekers maken. Met het oog op de viering van Goede Vrijdag en Pasen eind deze maand willen we vanmorgen eens een keer met elkaar nadenken over het heengaan van Jezus. Over zijn weg naar het kruis en over onze weg naar het Vaderhuis. En we willen daartoe drie punten overdenken met elkaar. In de eerste plaats dat Jezus ons de weg bereidt naar het Vaderhuis. En in de tweede plaats dat Jezus inderdaad de enige weg is naar dat Vaderhuis. En in de derde plaats dat Jezus op ons wacht aan het einde van de weg in het Vaderhuis. Dat eerste punt, Jezus bereidt voor ons de weg naar het Vaderhuis. Nauwelijks heeft Jezus zijn vertrek aangekondigd. Of daar heb je hem weer, Haantje de voorste Petrus is er als de kippen bij om te vragen waarheen Jezus dan wel niet gaat. En of hij, Petrus, hem dan niet op die reis zou mogen verzellen. Dat zijn logische vragen. Als je bedenkt dat iemand van wie je zoveel houdt van je weggaat. Maar het zijn, zoals ik al zei, vragen naar de bekende weg. Want Jezus had al vaker gezegd dat hij zou heen gaan en dat niemand met hem kon meegaan. In hoofdstuk 7 al, vers 33, had hij tegen de Joden, en de discipelen waren daarbij, gezegd, nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En in Johannes 8, vers 21, had Jezus dit herhaald tegenover de Joodse leiders. Hij had gezegd, ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde, dat is de zonde van ongeloof, zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En ook in hoofdstuk 12, vers 35, had Jezus het Joodse volk nogmaals gewaarschuwd. En toen had hij gezegd, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. Ja, de discipelen hadden kunnen weten dat Jezus van hen zou weggaan. Zoals ze ook hadden kunnen weten dat hij juist naar Jeruzalem was gegaan om daar te moeten lijden en sterven. Nog maar kort geleden had hij tegen hen gezegd in Matteüs 20 vers 18. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Jezus had alles dus verteld. Maar de discipelen waren het glad vergeten. Of hun oren waren doof geweest voor zijn woorden. Omdat ze vol waren van hun eigen dromen over Jezus als de koning van Israël. Hoe dan ook, een afscheid van Jezus paste niet in de beleving van de discipelen. Nou, om zijn geschokte en verwarde discipelen te bemoedigen en te vertroosten, spreekt Jezus dan die overbekende woorden uit in hoofdstuk 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Nou, dat woordje beroering, dat betekent zoiets als ja, flink door elkaar geschud worden. In opperste verwarring gebracht worden. De discipelen worden heen en weer geschud in hun denken, in emoties en gevoelens. Ja, ze zijn verlamd van schrik. Niet meer in staat om helder te denken. Zoals een water in een vijver in beroering kan worden gebracht en wordt vertroebeld door de modder die naar boven komt. Precies zo wordt het denken van de discipelen vertroebeld. Doordat ze in beroering zijn gebracht. En een mix van negatieve gevoelens overvalt hen. Ze zijn volledig van de kaart door de onverwachte mededeling dat Jezus van hen zal weggaan. En het is daarom dat Jezus beveelt in vers 1 van hoofdstuk 14. Dat woordje laat staat daar in de gebiedende wijs. Daarom beveelt Jezus de discipelen om niet verward en geschokt te blijven. En in vers 27b doet hij dat nog een keer. Als hij zegt, laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Feitelijk zegt Jezus tegen zijn discipelen, jullie hart moet niet van slag blijven. Jullie moeten je niet gevangen laten nemen door je gevoelens van angst, van onrust en van verwarring. En Jezus laat het daar niet bij alleen, maar hij geeft tevens het medicijn tegen hun kwaal. Het beste medicijn, zegt hij, om jullie verwarring en schrik weg te nemen, is geloof. U gelooft in God, geloof ook in mij. Dat woordje geloof vraagt trouwens ook om toelichting. Beide keren zou je het kunnen lezen als een constatering. Jullie geloven in God en in mij. Of als een aansporing. Blijf geloven in God en in mij. Ik geef echter de voorkeur aan een uitleg die beide mogelijkheden combineert. En dan staat er, jullie geloven in God, dat is de constatering. Geloof dan ook in mij, en dat is de aansporing. Jezus bedoelt, zoals jullie je vertrouwen stellen op de onzichtbare God de Vader, zo moeten jullie ook je vertrouwen stellen op mij, ook als ik straks niet meer zichtbaar in jullie midden aanwezig ben. Jezus plaatst zich hiermee, met deze uitspraak, op één lijn met God de Vader. Zoals de discipelen rotsvast kunnen vertrouwen op de hulp en nabijheid van God de Vader, zo mogen zij er ook op vertrouwen dat God de Zoon hen na zijn vertrek niet in de steek zal laten. Jezus als de Zoon van God is net zo betrouwbaar als God de Vader. Er zijn gelovigen die vinden dat je als kind van God niet zou mogen toegeven aan crisismomenten in je leven. Die zeggen zo van, je mag niet overrompeld worden door gevoelens van angst, van bezorgdheid, van twijfel. Als we iets meemaken wat ons diep raakt. Een kind van God, zo menen zij, zou zulke gevoelens niet mogen hebben. Want dat is volgens hen ongeloof en dus zonde. Maar is dat ook wat de Bijbel leert? Immers, net als de discipelen kende ook Jezus zijn momenten van crisis in zijn leven. Zijn momenten van bezorgdheid, van druk, van angst. Zoals bij de dood van Lazarus en in de hof van Gethsemane, waar hij letterlijk doodsangst uitstond. En ook in hoofdstuk 13, vers 21 schrijft Johannes dat de geest van Jezus in beroering raakt als hij aankondigt dat een van zijn discipelen hem zal gaan verraden. Niets menselijkers was Jezus vreemd. Dus ook ons hart kan in beroering raken als we worden overvallen door crisismomenten in ons leven. Wanneer er van alle kanten allerlei tegenslagen op onze levensweg komen. Teleurstelling op teleurstelling, verdriet op verdriet, zorg op zorg. Het maakt ons bang, verward en vertwijfeld. Ja, ook wij moeten daar soms aan geloven. Maar het is iets anders of ook toelaten dat angsten, zorgen en twijfels ons leven gaan beheersen. Dat we ons daardoor gevangen laten nemen. Want dat is namelijk wel zonde. Waarom? Omdat we dan niet meer vertrouwen op God. Onze hulp en zekerheid niet bij Hem zoeken. Angst, twijfel, bezorgdheid, onrust, we kunnen het helaas niet voorkomen. Maar we kunnen ze wel overwinnen door te blijven geloven in een machtig God. Geloven begint juist daar waar alles ervoor pleit om ons geloof op te geven. Ik zeg dat nog een keer. Geloven, dat begint juist daar waar alle omstandigheden ervoor pleiten dat we ons geloof opgeven. Daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen en over de hoofden van de discipelen ook naar ons toe: jullie geloven in God? Geloof dan ook in mij. En hij geeft daarbij een drievoudige belofte. Een hemels vergezicht, dat ook wij in geloof ons mogen toe-eigenen. Hij zegt in de eerste plaats: in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Vers 2a van hoofdstuk 14. En vers 2b zegt: ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En punt 3, ik kom terug en zal u tot mij nemen. Ten eerste noemt Jezus de hemel het huis van mijn vader. De plaats waar God de Vader is. En in het huis zijn vele woningen. En als dat niet zo waar zou zijn, dan zou hij dat eerlijk gezegd hebben. Jezus gebruikt hier als het ware het Oosters beeld van een groot huis met vele kamers of verblijfsruimte. Waarin ouders met hun kinderen onder één dak konden blijven wonen. Ja, dat was men in die tijd zo gewend. Jezus zegt dus tegen zijn discipelen: het huis van mijn vader, dat is een royale, vorstelijke woning. Een groot appartementencomplex, waarin meer dan genoeg ruimte is. En dat huis van de vader, dat is ook het huis van de zoon. En dus het huis van al Gods kinderen. Een huis waar het goed toeven is. Waar je altijd welkom bent. Waar plaats is voor iedereen. En in de tweede plaats zegt Jezus dat hij heen gaat om voor zijn discipelen een plaats gereed te maken. Ja, vaak lezen wij dit Bijbelvers als een verwijzing naar de hemelvaart van Jezus. Jezus zou hier dan beloven dat hij naar het vaderhuis gaat, om daar een verblijfplaats in te richten voor zijn discipelen. Zoals wij de kamers van een nieuw huis eerst willen inrichten voordat we er daadwerkelijk gaan wonen. Nou, hoewel dit vers niet losgezien kan worden van de hemelvaart, wordt er toch iets anders mee bedoeld. En daarvoor moeten we letten op de context van dit gedeelte, met name op hoofdstuk 13, vers 1, waar staat: en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Het overgaan uit de wereld naar de Vader, in dit vers, is dus synoniem aan zijn heengaan waarover Jezus spreekt in hoofdstuk 14, vers 2. Hij vergelijkt zijn heengaan, zijn overgaan vanuit deze wereld naar God de Vader, met een weg. En het is vanmorgen al gezegd. Een weg die weliswaar eindigt in het vaderhuis, maar die begint in de hof van Gethsemane en loopt via het kruis van Golgotha. Een weg van beproeving, van geesteling en kruisiging. Jezus gaat heen om een toegangsweg te banen naar het vaderhuis met de vele woningen. Jezus is hierin onnavolgbaar, niet te volgen. Hij moet deze kruisweg alleen gaan. Niemand kan hem daarop vergezellen, ook Petrus niet. Jezus maakt door zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha een plaats gereed in de hemel voor ieder mens die zijn offerdood in geloof aanvaardt. Hij maakt daar voor ons een plaats klaar, als wij ook klaar zijn voor die plaats. En dat zeg ik ook twee keer. Hij maakt voor ons een plaats klaar, daar in de hemel, als wij ook klaar zijn voor die plaats. En ten derde belooft Jezus in hoofdstuk 14, vers 3a... dat hij zal terugkomen wanneer hij hun plaats heeft gereed gemaakt en dan zijn discipelen tot zich zal nemen. Jezus garandeert zijn discipelen dat hij hen komt ophalen. Ze mogen met hem mee naar het vaderhuis. Zoals het bekende gospellied ons allemaal daartoe uitnodigt: come and go with me to my father's house. Kom en ga met mij mee naar het vaders huis. Niet alleen de discipelen, maar alle mensen die in Jezus geloven zullen eenmaal mogen zijn waar Jezus is. En dat is bij vader thuis. Wat een geweldig rijke belofte is dat. En laten we hierbij goed beseffen dat het de uitdrukkelijke hartenwens is van God de Zoon, dat wij eeuwig bij Hem in het huis van God de Vader mogen wonen. Jezus maakt dit tot zijn hoogste prioriteit. Hij neemt daarvoor alle verantwoordelijkheid. In het hoge priesterlijk gebed, in hoofdstuk 17, vers 24a, zegt hij met klem: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Weet u, de Bijbel geeft ons helaas niet zoveel inzicht hoe het is in de hemel. We kunnen er slechts naar gissen. Maar één ding weten we heel zeker. Dat het daar heerlijk zal zijn. Het is er hemels. Waarom? Omdat Jezus daar is. Zijn aanwezigheid maakt de hemel tot een heerlijke plaats. We zullen oog in oog met hem staan. Hem zien zoals hij is. En we mogen daar zijn omdat Jezus ons in zijn nabijheid wil hebben. Nogmaals, hoe de Bijbel eruit ziet, hoe de hemel eruit ziet, weten we niet. Maar je kan wel vinden in de omschrijving van de predikant en schrijver John MacArthur. Hij ziet de hemel als een perfecte plaats voor mensen die perfect zijn gemaakt. En dan voeg ik er maar aan toe, dankzij Gods genadewerk. Elk kind van God kan en mag daarom zeker weten dat hij op weg is naar het Vaderhuis. Dat staat hem zo te zeggen zo vast als een huis. God zelf is daartoe onze verzekering, onze zekerheid dat wij behouden zullen aankomen. Hij garandeert ons een vaste woon- en verblijfplaats in de hemel. Petrus schrijft in zijn eerste brief dat wij op de weg naar dat Vaderhuis worden bewaard door de kracht van God, door geloof, om onze hemelse erfenis in ontvangst te nemen. God zelf staat borg voor onze behouden thuiskomst. Wat een hemelse gedachte. Wat een geweldig en heerlijk perspectief. Ja, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat brengt ons bij punt 2. Jezus is de enige weg naar dat Vaderhuis. Ja, Thomas en Filippus die kunnen de woorden van Jezus maar nauwelijks volgen, laat staan geloven. Zelfs deze discipelen die 3 jaar lang met Jezus waren opgetrokken, zijn nog niet geheel zeker van hun zaak. Thomas is de grootste pessimist. Ja, hij heeft Jezus van harte lief, wil zelfs zijn leven voor hem geven. Ja, hij is een beetje de weg kwijt. Hij snapt er niks van. En wil weten welke weg Jezus bedoelt. Waar hij heen leidt. Net als Petrus vraagt hij ook naar de bekende weg. En dan antwoordt Jezus met die een van die bekende 7 ik ben uitspraken in dit evangelie. Vers 6a. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus wijst Thomas niet alleen de weg naar het Vaderhuis. Maar zegt erbij dat hij zelf die weg is. Ik ben die weg, zegt hij met grote nadruk. En dat is heel wat anders dan te zeggen dat de kerk of het christendom die weg zou zijn. Want juist dan krijg je ongelukken. Nee, Jezus claimt hier zonder omwegen dat er buiten hem om geen route naar God de Vader is. Ja, er zijn vele wegen die leiden naar Rome, maar er is maar 1 weg naar de hemel. 1 toegangsweg voor alle mensen. En dat is de exclusieve weg die door God de Vader is gegeven, die is gebaand door God de Zoon en die ons wordt aangewezen door God de Heilige Geest. Alle andere wegen zijn doodlopende wegen. Waarom? Omdat ze niet beginnen bij het kruis van Golgotha. Juist daar waar de lijdensweg van Jezus eindigt, daar begint de toegangsweg naar de hemel. Kijk, wij houden ervan om in het verkeer naar alternatieve routes te zoeken als er files zijn. Maar naar het Vaderhuis van God bestaan geen sluiproutes. Elke andere weg dan Jezus is een dwaalweg. Buiten de Zoon om laat de Vader zich nooit vinden. Niemand komt tot mij, niemand komt tot de Vader dan door mij, zei Jezus. In het Oude Testament wordt het beeld van de weg veelal gebruikt voor het leven in gehoorzaamheid aan God. Voor het luisteren naar en het doen van al Gods geboden, zoals geschreven in de Tora. In de Tora wordt het volk van Israël opgeroepen om te gaan in de weg van God. De weg waarvan God zelf zegt dat het een weg is die ten leven leidt. In het Nieuwe Testament wordt het christelijke leven ook vergeleken met een weg. Met het gaan van de rechte weg. De weg van de waarheid. Die leidt tot het ware leven. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt daarom in hoofdstuk 10, vers 20... van een nieuwe en levende weg die hij, Jezus, voor ons heeft ingewijd. Ik mag ook zeggen voor ons gebaand heeft. Door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Gelovigen zijn daarom mensen die willen gaan op deze nieuwe en levende weg. Niet voor niets werden de eerste christenen in het Bijbelboek Handelingen aanvankelijk aangeduid als mensen die van die weg waren. En dat leert ons dat het afwijzen van die nieuwe en levende weg niets anders is dan het kiezen voor een leven zonder Jezus. Een leven in eigen kracht, voor eigen rekening en risico. Paulus omschreef dit leven zonder Jezus als een weg ten dode. En Petrus noemde het de weg van Biliam gaan. En Judas, een halfbroer van Jezus, had het over de weg van Kain gaan. Voor Thomas en alle andere discipelen is maar één weg van belang. Ik ben die weg, zegt Jezus. En daarmee bedoelt hij dus niet de kruisweg die hij zelf moest gaan. Jezus navolgen betekent niet, zoals ik al eerder zei, dat wij hem op zijn kruisweg zouden moeten volgen. Daarin is Jezus niet ons voorbeeld. In alle andere dingen wel. Maar zijn kruisweg is niet onze weg om bij God de Vader te komen. Ik wil dit graag illustreren met een vergelijking die ik heb gevonden. Een vergelijking tussen een trap en een lift. De trap staat voor de weg naar het kruis die Jezus alleen moest gaan. Stap voor stap klom Jezus omhoog. Met de zondelast van de wereld op zijn schouders. In volkomen gehoorzaamheid aan God de Vader. De lift daarentegen is onze weg naar het Vaderhuis. Wij mogen daarin instappen en zomaar meeliften op het verlossingswerk van de Heer Jezus. Wij hoeven geen lange trap te nemen en op te klimmen om bij de Vader te komen. God zij dank niet. Er zou immers niemand boven komen, denk ik. Geen mens zou erin slagen om op eigen kracht in het Vaderhuis te komen. Nee, wij mogen met Jezus meegaan. Hij is onze lift naar de hemel. Op voorwaarde dat wij bereid zijn om in geloof bij hem in te stappen. Alleen zo komen wij thuis in het Vaderhuis met de vele woningen. Jezus heeft voor ons die weg gebaand. En hij is de enige weg daarheen. En ten derde, hij is ook het einde van die weg. Hij wacht op ons in het Vaderhuis. Van begin tot eind is Jezus daarom de exclusieve verbindingsweg met God. Alleen hij kan ons dichter bij God brengen. Dichter bij het hart van God. En daarom zegt hij ook tegen zijn discipelen, vers 7... als u mij gekend had, zou je ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Jezus zegt, als jullie iets van mij begrepen zouden hebben, als jullie enigszins door zouden hebben wie ik ben, ja, dan zouden jullie ook mijn Vader gekend hebben. En nu ik jullie opnieuw zo duidelijk de weg naar God de Vader heb gewezen, nu zouden jullie toch een veel beter beeld van hem hebben moeten krijgen. Maar toch hadden de discipelen hem niet begrepen. Toch hadden zij nog een totaal verkeerd beeld van Jezus. En daarmee dus ook een verkeerd beeld van God de Vader. Ja, ze hadden in Jezus wel de Messias gezien, de koning van Israël. Maar niet de dienende en leidende knecht des Heren. Ja, ze geloofden wel dat Jezus door God gezonden was. Maar ze hadden in zijn woorden en daden God de Vader zelf niet herkend. En Filippus verwoordt dit collectieve onbegrip als hij aan Jezus vraagt, vers 8. Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Eerst zien en dan geloven. Dat was het devies van Filippus. Hij dacht, als ik God nou maar eerst heb gezien, dan is dat genoeg. Dan ben ik wel bereid om te accepteren dat Jezus de weg naar God is. Filippus zocht de eigen ervaring. In plaats van te vertrouwen op de woorden van Jezus. Maar zien, ervaren, evenals geloven, evenals voelen en aanraken, dat is niet hetzelfde als geloven en vertrouwen. En daarom zegt Jezus enigszins bestraffend tegen Filippus, vers 9, ben ik zo lange tijd bij u? En kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Filippus was een van de discipelen die ruim 3 jaar met Jezus was opgetrokken. Die van heel dichtbij het mogen meemaken, de wonderen die Jezus deed. Het onderwijs wat hij gaf. En toch was het hem niet duidelijk dat God de Vader in Jezus woonde en door hem werkte. En daarom verzekert Jezus met grote nadruk hem tot 4 keer toe dat hij en de Vader één zijn. Vers 10 en 11a. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Jezus is Gods röntgenfoto. Niemand heeft een scherper beeld van God de Vader gegeven dan juist God de Zoon. Jezus openbaart het ware wezen van God. God leefde, werkte in Jezus. De Vader en de Zoon zijn eensgezind in voelen, denken en handelen. Jezus kon op aarde niets doen, tenzij de Vader hem dat gaf om te doen. Zowel in het spreken als in het handelen. Als Jezus zieken genas, blinden de ogen opende, doden opwekte en ja, mensen hun zonde vergaf, dan was God zichtbaar aan het werk in Jezus. Daarom zei Jezus, de Vader die in mij blijft, die in mij woont, staat er eigenlijk, die doet de werken. Door naar God de Zoon te God de Vader te kijken, zien we God de Zoon en omgekeerd. Door naar God de Zoon te kijken, zien we God de Vader. Johannes schrijft in hoofdstuk 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons doen kennen. Naarmate wij Jezus beter leren kennen, leren wij God de Vader beter kennen. Want Jezus is het volmaakte evenbeeld van hem en van zijn heerlijkheid. Wie naar Jezus toe gaat, komt uit bij God. En hij levert daartoe zelf het bewijs door de wonderen die hij doet. Hij zegt in vers 11, gelooft mij. En dat is ook weer gebiedende wijs, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, gelooft dan om de werken zelf. Als Filippus Jezus niet op zijn woord wil geloven, dat hij één is met de Vader, laat hij hem dan geloven door de wonderen die hij op het gezag van de Vader doet. Want de waarheid van God vulde Jezus woorden en de kracht van God vulde zijn werken. Het werk van de Zoon is dus inderdaad het werk van de Vader. Gemeente, wij leven toe naar Pasen. En dus ook naar Goede Vrijdag. De dag waarop wij denken dat Jezus de weg ging naar het kruis van Golgotha om te lijden en te sterven. En met zijn dood eindigde zijn bediening op aarde. Een bediening erop gericht om ons reisvaardig te maken voor ons vertrek naar het Vaderhuis. Aan het kruis heeft Jezus onze plaats in gereedheid gebracht. Toen hij uitriep, het is volbracht. En op grond van dit volbrachte werk nodigt hij elk mens hartelijk uit om bij hem thuis te komen. Hoe gastvrij is onze Heer. Jezus wil graag dat jij bij hem komt wonen. We mogen eenmaal, schrijft de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 1... onze intrek nemen in dat gebouw van God in de hemel, niet met handen gemaakt. Ja, de hemel is ons eeuwig huis. Ja, ons eigenlijke thuis. We hebben hier geen blijvende stad. We hebben hier geen vaste verblijf of woonplaats. Onze plaats is in de hemel, ook al leven we hier nog op aarde. En kinderen van Gods huisgezin mogen dus zeker weten dat hun verblijf op aarde maar van korte duur is. Slechts een korte onderbreking is op hun doorreis naar het Vaderhuis. En daarom willen en worden we opgeroepen om ons te richten op dat einddoel, de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, zegt Paulus. We zijn immers burgers van een rijk in de hemel. Daar is onze plaats. Daar horen wij thuis. En dus laten wij ons niet afleiden naar plaatsen waar geen hemel op aarde is. Waar Jezus onze weg niet kan kruisen. Waar hij niet te vinden is. We willen niet verzanden in onze aardse beslommeringen, maar daarentegen bezig zijn met de hemelse dingen. De dingen die van boven zijn. Die vast en zeker zijn. Die eeuwig zijn. Maar zeg je, misschien ben ik net als Thomas de weg een beetje kwijt. Ben ik lang niet heel zeker of ik wel op de weg ben naar dat Vaderhuis. Ja, omdat je je onwaardig voelt. Omdat je denkt dat God wel een zeer terughoudend woonbeleid voert. Weet dan dat elk mens van nature onwaardig is om zijn of haar intrek te nemen in het Vaderhuis. Van nature blijft elk mens het liefst heel ver weg bij God vandaan. Wij zijn van onszelf eigenwijze weglopers. Maar God wil van zulke weglopers juist weglopers maken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Mensen die de weg van de behoudenis lopen. De enige weg van redding die uitkomt in het Vaderhuis. En beslissend daarvoor is de vraag of er plaats is in ons hart voor hem die voor ons een plaats heeft bereid. Is er bij ons plaats voor God? Heeft hij door geloof in zijn Zoon Jezus Christus al woning kunnen maken in ons hart? Kunnen wij die vraag met ja beantwoorden? Of moeten we daarop nog nee zeggen? Ja, onthoud dan dat het evangelie van Jezus Christus heel zwart-wit is. Jezus ligt je na aan het hart, of je houdt je hart nog ver van hem. Het is of het een of het ander. Je gelooft hem of je verwerpt hem. Maar een derde weg, een tussenweg, is er niet. En wat als u al op de goede weg bent? Hoe is dan uw relatie met de Heere? Kennen we hem metterdaad? Of gedragen we ons als een Petrus die in emotionele opwelling uitroept zijn leven te zullen wijden aan Jezus? Ja, zelfs bereid is zijn leven voor hem op te geven, maar hem uiteindelijk 3 keer verloochent. Ik hoop van niet. Ja, toewijding mag gepaard gaan met emotie, maar emotie mag niet de krachtbron zijn van onze toewijding aan Jezus. Maar zegt u, misschien herkent u zichzelf meer in Filippus. Moet de Heer ons ja, ook hetzelfde verwijt maken? Ben ik al zo lange tijd bij u en kent u mij niet? Puntje, puntje, puntje en vul dan je eigen naam maar in. Hoeveel jaar hebben we al niet over Jezus gehoord? Hoeveel en vaak hebben we over hem gelezen sinds we tot geloof kwamen? Wat weten we van hem? Kennen we hem echt zo goed als we soms durven te beweren? Weet ik, velen van ons hebben denk ik hun leven lang wel een Bijbel in huis. En toch blijkt heel vaak dat die Bijbel ongebruikt op de boekenplank blijft staan. Is het min of meer een gesloten boek? En meestal gaat het ook nog eens keer hand in hand met de verwaarlozing van ons gebedsleven. Ons dagelijks contact met God. Maar juist door woord en gebed wil God zich laten kennen. Hij wil met ons een levende relatie aangaan en hebben. Een relatie waarin we ons totale leven met hem delen. Zodat wij door ons christelijke levensstijl tot wegwijzers zijn voor de wereld naar het Vaderhuis. Weet u, een dagelijks leven in relatie met de Heer Jezus Christus is het enige antwoord op de vragen en problemen van alle mensen. Hij is immers de enige die het hart van de God de Vader werkelijk kent. En hij weet dat het hart van God uitgaat naar deze wereld. Naar alle mensen die de weg naar hem kwijt zijn. Hij is op de hoogte van hun diepste noden en behoeften. En hij wil daar maar wat graag in voorzien. Jezus kent ook de kinderen die een moeizame levensweg gaan. Zijn kinderen die een moeizame levensweg gaan. Want ook aan de hand van God kan het soms door diepe dalen gaan. Kunnen er tal van barrières opdoemen in ons leven. En sommigen van ons, die ondervinden dat momenteel aan den lijve. Laat u me dan dit mogen zeggen. Hoe moeilijk ons leven ook is, één ding is absoluut zeker. Onze levensweg gaat wel omhoog. Naar boven toe. Onze eindbestemming is het Vaderhuis met de vele woningen. Laat je dus niet van de wijs brengen door allerlei tegenslagen in je leven. Raak niet in paniek. Verlies de moed niet. Maar houd je vast in geloof aan Jezus Christus. Hij leidt ons door de doolhof van dit leven en brengt ons veilig bij Vader thuis. Die zekerheid mogen we ontlenen aan de hemelvaart van Jezus zelf. Hij is immers voor ons uitgegaan naar het Vaderhuis als eerste van een ontelbare menigte van zijn kinderen. Ook wij mogen straks zijn daar waar hij is. Want dat heeft hij ons immers zelf beloofd. Wat een hemels vooruitzicht. Amen.